De vorige keer hebben we met elkaar nagedacht over het Vrederijk en dan met name over waar is de gemeente tijdens het Vrederijk, het Messiaanse Rijk. En we hebben gezien dat als de Jezus op aarde terugkomt, dan komt de gemeente met de Jezus terug op aarde. En wij zullen bij Christus zijn en vanuit het hemels Jeruzalem de bruid, de vrouw van het lam, die het hemels Jeruzalem dat als een soort metropool, een lichtstad boven de aarde hangt en waar bij het licht de volken hier op aarde zullen wandelen. Dat wij vanuit de hemelse gewesten als het ware dan hier op aarde mogen regeren. Zoals ook nu deze wereld eigenlijk geregeerd wordt vanuit de overheden en de macht uit de hemelse gewesten. We hebben toen ook nog even stilgestaan over het feit van wat betekent het dan om met Christus te regeren. We hebben toen ook gezien dat de Heer helemaal in het begin de mens geschapen heeft. En dan staat er naar zijn beeld om te heersen. En in Christus komen we dan weer terug tot het doel waartoe God ons geschapen heeft. Vanavond wil ik graag met u nadenken over Israël in dat Vrederijk. Wat is de rol van Israël in dat Vrederijk? Nou, misschien is het wel goed om toch eerst eventjes daarover een vers te lezen, helemaal in het begin van de Bijbel in Genesis 12. U snapt natuurlijk wel dat toen God Israël uitverkoren had in Abraham, en Israël is het uitverkoren volk van God. Ja, toch? Daar zijn we toch wel over eens. Maar denkt u dat God al klaar is met het volk van Israël? Heeft God zijn doel al bereikt met Israël? Ik denk het nog niet. Want Israël is nu in de diaspora. Israël is verblind. En ik kan me moeilijk voorstellen dat God zegt, nou, dat was het dan. Heel veel kerken menen dat. Maar ik kan me moeilijk voorstellen dat God zegt, nou ja, Israël, het is voor elkaar en het is klaar en dat was het dan. Nee, ik geloof zonder meer dat God nog een hoofdstuk toevoegt aan het volk van Israël. En dat hoofdstuk, dat afrondingshoofdstuk, dat vindt met name plaats aan het einde der tijden. De Heer doet aan Abraham een hele belangrijke belofte in Genesis 12 vers 1 tot en met 3. Genesis 12, vers 1 tot en met 3, daar staat, en de Heere nu zeide tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Daar begint ook de gemeente mee. De gemeente, niet daar, maar ook op dezelfde manier, God roept ons als gemeente uit deze wereld. Zo begint God meestal, uitroepen. Nou, en dan staat er de belofte in vers 2, ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot zegen zijn en ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Nou, er zijn een paar dingen over te zeggen over deze belofte. In eerste plaats, deze belofte die God aan Abraham doet, is onvoorwaardelijk. God stelt geen voorwaarden. Hij zegt heel duidelijk, ik zal je zegenen, ik zal je tot een groot volk, ik zal je een land geven. God die verbindt zijn belofte aan geen enkele voorwaarde. Het is een onvoorwaardelijke belofte, die van de kant van God nooit verbroken zal worden. Dat is het eerste. Ten tweede, het is een eeuwige belofte. Voor altijd. En dat kun je ook later lezen in Genesis, dat God Abraham het land laat zien en zegt hij, ik zal je dit land geven als een altoosdurende inzetting. Voor altijd. Dus het is ook een eeuwige belofte. Het is net als het ware alsof God dat nog maar net gisteren gezegd heeft. Zo vers is deze belofte. En ten derde, en dat is ook heel belangrijk, het is een belofte aan Israël en niet aan de gemeente. Dus dat zijn drie hele belangrijke dingen over deze belofte. Onvoorwaardelijk, eeuwig en het is voor Israël. Tweede wat ik over deze belofte wil zeggen, dat zijn ook weer drie dingen. God belooft drie dingen aan Abraham. Wat belooft hij aan Abraham? In eerste plaats een volk. Nou, dat volk is nu verstrooid. Dat volk, dat is nu, ja, het is wel een volk, maar dat volk is 2000 jaar weg geweest. Maar God heeft Abraham een volk beloofd. Dat is het eerste. Ten tweede heeft God aan Abraham een land beloofd. En ten derde belooft God aan Abraham dat Abraham tot een wereldwijde zegen zal worden. Nou, deze drievoudige belofte, die komt met name in vervulling, die gaat met name in zijn eindvervulling, tot zijn voltooiing, tot zijn telos, zou je kunnen zeggen, in het Vrederijk. En weet je, dat vind ik zo mooi, dat God, we beginnen daar ook elke zondagmorgen mee, God die een werk begonnen is, die is trouw. En die zet zijn werk voort. Ook in ons leven. Maar ook bij Israël. Dus dat even vooraf. Het gaat om Gods, onthoud het alsjeblieft goed, het vrederijk hier op aarde is Gods voltooiing met zijn volk Israël op aarde. Hij komt uiteindelijk tot zijn doel met Israël op aarde. En daar gaat het om in het vrederijk. Nou, laten we dan maar even gaan kijken, een paar dingen die dan gaan gebeuren. Het allereerste wat met Israël gaat gebeuren, voorafgaand aan het vrederijk, dat is de massale terugkeer van de Joden naar Israël. Dat is voorafgaand aan het vrederijk. En ik wil daar een tekst over lezen. Er komen trouwens een paar teksten uit Ezechiël. In Ezechiël 37, daar wordt de terugkeer van het Joodse volk direct in verband gebracht met het koningschap van de Jezus hier op aarde. Ezechiël 37. Ezechiël 37, vers 21 en 22. Zo zegt de Heere Heere, zie, ik haal de Israëlieten weg uit de volken naar wier gebied zij gegaan zijn. Ik zal hen van alle kanten bijeen verzamelen en hen naar hun land brengen. Zie je, dat is mooi, hè? En hen naar welk land? Hun land brengen. En ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen Israëls. En één koning zal over hen koning zijn. Niet langer zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee koninkrijken. En dan misschien iets verder in vers 24, daar staat, en mijn knecht David zal koning over hen wezen, één herder zal er voor hen allen zijn. Zie u dat dit direct in verband gebracht wordt met het koningschap van de Jezus? Dus hier zien we heel duidelijk dat de Joden, het volk Israël, vanuit alle hoeken van deze wereld weer terug zullen keren naar hun land. En er is maar één land, dat is Israël. U weet misschien wel dat toen de Sionisten aangaven en ook naar Engeland toe, dat de Joden weer graag hun eigen of een eigen land wilden hebben, dat er toen ook heel duidelijk sprake was van, nou, zullen we ze dan maar een deel van Oeganda geven? En daar waren de Joden maar wat blij mee. Of het nou Afrika was of een ander land, dat kon hen eigenlijk niets schelen, als ze maar een eigen land zouden krijgen. En uiteindelijk is het dan toch hun eigen land geworden. En dat is zo mooi dat de Heer door de hele geschiedenis heen dat volk terugbrengt naar hun eigen land. En we gaan ook straks zien dat met name dat Joodse volk straks zo'n zegen wordt voor de hele wereld, dat vanuit Jeruzalem het evangelie, dat de Jezus koning is, wereldwijd verkondigd zal worden voor de volkeren die dan op aarde leven. Nou, u weet wel, die volkeren, die spreken alle talen van de wereld. Maar er is geen volk op aarde dat zoveel talen spreekt dan het Joodse volk. Waarom? Omdat ze in al die landen geboren zijn. Als je nu in Jeruzalem komt, dan lopen daar Joden rond van misschien wel een tijd geleden waren 82 verschillende landen. Het is een heel gekakel daar in de Ben-Jehuda-straat, hoor. De ene die spreekt Peruaans en de andere die spreekt Portugees en de andere Spaans. En de andere die spreekt Italiaans en Frans. En alle talen worden er gesproken in Jeruzalem. Dus ja, als het moment plaatsvindt dat God zijn volk uitzendt, dan hoeven ze helemaal geen taalstudies meer te doen. Ze kunnen zo de wereld intrekken en ze kunnen vertellen wie Jezus is. Nou, dat gaat het Joodse volk straks doen, maar daar komen we zo wel even. Maar dat heeft er ook allemaal mee te maken. De Joden die komen van alle hoeken terug. Nou, we zien dat in onze tijd al een klein beetje gebeuren. Degenen die in Israël geweest zijn, die weten waar ik het over heb. En elke keer als je na een aantal jaren weer in Israël komt, dan zie je weer nieuwe bevolkingsgroepen. Die ook weer teruggekomen zijn. En er komen elke dag nog vliegtuigen vol Joden terug naar hun eigen land. En Israël zegt, laat ze maar komen. Laat ze maar komen. Nou, het kost heel wat hoor. Dat kost vele honderden dollars om een Jood van buitenaf op te vangen. Want die Joden nemen niks mee. Die moeten alles achterlaten in Siberië of in Rusland of de landen waar ze vandaan komen. Ze moeten alles achterlaten en ze komen als berooide mensen in Israël. En de staat Israël moet voor hen zorgen. En ze moeten woning hebben, ze moeten onderwijs krijgen, ze moeten een inburgeringscursus krijgen. En het gebeurt allemaal. En Israël zegt, er is plaats genoeg. Dat is een heel groot, mooi wonder. Voor de Joden staat het land open. En we zien dat vandaag in onze tijd beginnen te gebeuren. Maar u weet wel, de grote terugkeer van de Joden naar hun eigen land vindt pas plaats als Jezus terugkomt. Dan zal hij zijn engelen uitzenden en dan zal hij zijn uitverkorenen van alle hoeken van de wereld verzamelen en hen terugbrengen naar hun eigen land. En dan staat er, en dan zal ik niemand achterlaten. Dan zal het hele Joodse volk, en dan hebben we het wel over, er wonen meer Joden buiten Israël dan in Israël. Maar dan hebben we het over de vele miljoenen Joden die dan uit Amerika naar Israël zullen emigreren. Nou, dat zal een geweldig groot wonder zijn. Dus dat gaat gebeuren aan het begin of voorafgaand aan het Vrederijk. De Joden komen terug. Tweede wat er gaat gebeuren. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat staat ook in Ezechiël. Ezechiël 36. Daar wordt het ook weer genoemd Ezechiël 36 vers 24. Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen. En ik zal u brengen naar uw eigen, daar staat het weer zo duidelijk, uw eigen land. Ik zal rein water over u sprengen. En ge zult rein worden van al uw onreinheden. En van al uw afgoden zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Daar bad David trouwens om, in Psalm 51, meen ik. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen. En ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven. En maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt. En naastig mijn verordeningen onderhoudt. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn. En ik zal u tot een God zijn. Dat is het tweede wat gaat gebeuren. In Zacharia staat, ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. En een rouwklacht over hem aanheffen. Dus het tweede wat gaat gebeuren bij dat Vrederijk, aan het begin van de Vrederijk, Israël zal tot geloof komen. Ze zullen de Jezus aanvaarden. Ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben en een rouwklacht aanheffen. Ze zullen tot verootmoediging komen. Tot bekering komen. En het mooie is, dan gaat de profetie waar wij 11 mei over nadenken, dat de geest van God uitgestort is, dan gaat de profetie ook voor hen in vervulling, zoals Joël zegt, ik zal mijn geest uitstorten over alle vlees. En dan zal het hele volk van Israël bekeerd worden. Nou, wat een geweldig moment zal dat zijn. Aldus, staat er, zal gans Israël behouden worden. Nou, wat een mooi moment zal dat zijn. Dus, de terugkeer van de Joden naar hun eigen land. Dan de bekering en de wedergeboorte van Israël. Mensen, en als je eenmaal een Jood hebt die tot geloof gekomen is, dan heb je een goeie hoor. Dan heb je echt mensen, nou, dan, ja, dan heb je allemaal Paulussen die met vuur en liefde en overtuiging en kracht het evangelie verkondigen. Wat een zegen zal het Joodse volk dan op aarde mogen verspreiden. En dat is het volgende wat dan gaat gebeuren. Want als de Joden teruggekeerd zijn, als het volk tot geloof en wedergeboorte gekomen is, dan wordt Israël tot zegen voor alle volkeren. En misschien is het goed om daar twee teksten over op te slaan. Als we nou eerst een tekst in Romeinen 11 vers 12 lezen. Romeinen 11 vers 12. U weet wel dat Romeinen 9, 10 en 11 gaan over het herstel van Israël. En hele mooie hoofdstukken om te ontdekken dat God Israël niet afgeschreven heeft, maar tot zijn doel zou komen met Israël. In Romeinen 11 vers 12, daar staat: betekent nu hun val of hun fout of hun verwerping rijkdom voor de wereld en een tekort rijkdom voor de heiden? U weet wat daarmee bedoeld wordt? Nou, ik zal proberen dit uit te leggen. De rijkdom voor de wereld en de rijkdom voor de heidenen kwam tot stand door de grote fout die Israël maakte. En wat was die grote fout? Ze hebben Jezus niet herkend. Ze hebben hem verworpen. Ze hebben geroepen, weg met hem, kruisigt hem. Nou, als dit negatieve van Israël uiteindelijk al zoveel zegen teweeg gebracht heeft, want omdat Israël dat gedaan heeft, is het heil naar ons toegekomen. Dus als hun fout, hun missers, al zoveel zegen teweeg gebracht heeft, wat zegt Paulus dan? Dan staat er aan het einde van vers 12, hoeveel te meer hun volheid. Dus als hun miskleumen al zoveel zegen teweeggebracht heeft, hoeveel zegen zal dan het feit teweegbrengen als ze de Jezus wel zullen aanvaarden? Wat een geweldige zegen zal dat worden. Mensen, vergeet dat alsjeblieft nooit, dat wij zoveel zegeningen gekregen hebben. Ja, ik zeg het een beetje aarzelend hoor. We hebben zoveel zegeningen gekregen ten koste van Israël. Want Israël heeft ervoor moeten betalen. Israël heeft een hele moeilijke periode meegemaakt. Israël werd verworpen door de mensen. Israël kwam in de diaspora terecht. Israël heeft een hele zware tijd gehad in de Tweede Wereldoorlog. We hebben zoveel zegeningen gekregen. Eigenlijk ten koste van Israël. En dat moeten we nooit vergeten. En ik kan ook daarom nooit begrijpen waarom dat bijvoorbeeld christenen, en dan denk ik ook bijvoorbeeld aan zelfs jongeren van de ChristenUnie, absoluut geen lans willen breken in de politiek voor Israël. En dat vind ik heel erg. Dat christenen Israël laten barsten. Nou, dat kun je niet maken als christenen. Als christen, als de Jezus gehuild heeft om Jeruzalem en Jeruzalem zo lief gehad heeft, hoe kunnen wij dan Israël zo laten vallen? Dat kan toch eigenlijk niet, hè? Ik denk als je liefde hebt voor Gods plan met deze wereld, dan heb je ook liefde voor Israël. Dat kan niet anders. Heel veel onkunde is er ook, wat dat betreft onder de christenen, wat betreft Gods plan met Israël. Goed, hier hebben we gezien dat de missers al zoveel zegen teweeg gebracht hebben. Hoeveel zegen zullen dan teweeg brengen? De goede dingen die Israël dan gaat doen. Er staat nog een vers over dat we misschien kunnen lezen. En dat is wat moeilijker te vinden. Dat is het tweede laatste boek in het Oude Testament. En dat is dan, daar zitten we in Zacharia. Zacharia gaat ook heel duidelijk over het herstel van Israël. We weten al, Zacharia is een van de boeken die na de ballingschap in Babylonië geschreven is. Er zijn een aantal profetische boeken, kleine profeten, voor de ballingschap in Babel geschreven. En dit is een van de boeken die daarna geschreven is. Er staat in Zacharia hoofdstuk 8, vers 13... Zacharia 8, vers 13. Gelijk gij onder de volken een vervloeking geweest zijt, o huis van Juda en huis van Israël, zo zult gij, doordat ik u heil schenk, een zegen worden. Vrees niet, laten uw handen sterk zijn. De volkeren die hebben al zoveel narigheid gehad eigenlijk om Israël. En daar staat letterlijk in Zacharia 12, wie zich zullen bemoeien met het volk van Israël, die zullen zich deerlijk verwonden, de volkeren. He, u weet wel, hè, even kijken, laten we het even lezen, als u hoofdstuk 8 er even bijhoudt. Er staat in vers 3 van Zacharia 12, Zacharia 12 vers 3, daar staat: te dien dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. Op de een of andere manier lijkt het wel of elk volk te maken heeft met Israël. En allen die hem heffen, allen die zich met hem bemoeien, zullen zich deerlijk verwonden. In de Statenvertaling staat, die zullen gewisselijk doorsneden worden. Men zegt wel eens, dat is letterlijk met Duitsland gebeurd. Duitsland is letterlijk doorsneden. En ook vandaag zie je dat nog steeds. Hoewel het IJzeren Gordijn weg is, is Duitsland vaak nog steeds twee volkeren. Duitsland werd letterlijk doorsneden. God laat niet met zich spotten. En alle volken der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Je kunt niet om Israël heen. Maar hier staat wel, als je je met Israël bemoeit, ten gunste of ten kwade, je zult er altijd door moeten lijden. He, u ziet hoe Amerika zich met Israël bemoeit, ook Amerika lijdt eronder. U ziet hoe Duitsland zich met Israël bemoeit, ook Duitsland lijdt eronder. Israël is wat dat betreft een twistappel geworden onder alle volkeren. Een vloek onder de volkeren. Maar hier staat dat Israël straks een zegen zal worden. Zo zelfs, dat staat er in vers 23 van hetzelfde hoofdstuk. We zijn weer terug in Zacharia 8. Zacharia 8, vers 23, daar staat: want zo zegt de Heere der Heerscharen, in die dagen, dus dat is in de tijd van het Vrederijk, zullen 10 mannen, moet je nagaan, 10 mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen de slip van de Judese man en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord dat God met u is. Ik heb hier een naam achter gezet. Ik heb hier Jozef achter gezet in mijn Bijbel. Want wat gebeurde er met het huis van Potifar? Het hele huis van Potifar werd gezegend. Alles zegende de Heere om de wille van Jozef. En Potifar vertrouwde alles toe aan Jozef. Waarom? God die was met Jozef. En zoals Jozef een zegen werd in het hele huis van Potifar, zo zal Israël een zegen worden over de hele wereld. Israël wordt tot zegen over de hele wereld. Er staat zelfs in de Bijbel, maar dat zullen we niet helemaal opzoeken, er staat in de Bijbel dat vanuit Jeruzalem levende wateren zullen vloeien, vlieten, staat er, wereldwijd. Nou, dat is eigenlijk, dan gaat in vervulling wat de Heer Jezus ook zei, wie dorst heeft hij komen tot mij. Dan zal Israël zo zegen worden midden in de wereld. In Micha staat het ook verschillende keren. Nog één ding. Israël. Dus Israël zal terugkeren. Israël zal zich bekeren. Israël zal tot zegen worden voor de wereld. En ten vierde, Israël zal dan Gods grote zendingsvolk zijn. Gods grote zendingsvolk. En misschien is het goed om daar een tekst over te lezen in Jesaja. Jesaja 2. Dan lezen we een stukje wat ook letterlijk, en dat staat ook waarschijnlijk wel onder in uw Bijbel, letterlijk in Micha 4 vers 1 tot en met 3 herhaald wordt. Dat is eigenlijk een stukje gekopieerd. Dat heeft Micha uit Jesaja gekopieerd. En geplakt. Toen op de computer. Maar het is letterlijk dezelfde tekst. Twee stukjes die precies hetzelfde zijn. Dus u kunt rustig ook meelezen vanuit Micha 4. Maar in Jesaja 2 daar staat het woord dat Jesaja de zoon van Amos aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem. En het zal geschieden in het laatste dagen, dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan, als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen en vele naties zullen optrekken en zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg des Heren. Niet naar de berg van de islam, waar de rotskoepel staat, maar naar de berg van des Heren. Letterlijk staat er de berg van Yahweh, de God van Israël. Naar het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. En dan komt het. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En daar heb ik een dikke streep onder gezet. Des Heren woord gaat uit Jeruzalem, wereldwijd. Wanneer is dat begonnen? Met Pinksteren. Het feit dat wij hier het evangelie kennen, dat komt omdat het eens uit Jeruzalem verspreid werd. Dat is toen gebeurd, maar dat zal dan ten volle gaan gebeuren. Vanuit Jeruzalem zal het woord des Heren wereldwijd verkondigd worden. En niet zomaar, want dan staat er, en misschien is het goed om daar nog even bij op te slaan, Matteüs 24. Want Matteüs 24 gaat ook over de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Matteüs 24, de reden van de laatste dingen, spreekt hier Jezus uit niet, en dat zeg ik heel uitdrukkelijk, niet voor zijn gemeente, maar voor zijn volk. Te midden van de Joden verkondigt hij dat hier. En als hier bijvoorbeeld staat in vers 9, gij zult door alle volkeren gehaat worden om mijn naams wil, dan gaat het niet om de gemeente, maar dan gaat het om Israël. En zo zijn er heel veel zaken die met Israël te maken hebben. Vers 13, maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Mensen, ik zal u eerlijk vertellen, ik ben ontzettend blij dat ik behouden ben. Niet door mijn volharding, maar alleen maar door het werk van Christus op Golgotha. Door de volharding van Christus. En als je dit gaat overbrengen naar de toekomst voor de gemeente, dan raak je helemaal vast te zitten. Hier wordt heel duidelijk gesproken over wat er met Israël in de laatste tijd gaat gebeuren. En dan uiteindelijk staat er in vers 14, en dit evangelie van het koninkrijk. Ik heb u wel meer verteld, als Paulus op een gegeven moment zegt, als Paulus zijn evangelie samenvat, weet je wat Paulus dan zegt? Mijn evangelie kun je samenvatten in deze woorden, Christus en dien gekruisigd. Dat is de boodschap van nu. Wij hebben nog niet de boodschap, Jezus is koning. Hij is al overwinnaar, maar hij wordt straks koning. Paulus zegt, mijn boodschap is Jezus de gekruisigde. Straks zal er een andere boodschap verkondigd worden als Jezus terugkomt. En dan zal het Joodse volk, en dan staat er, en dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld verkondigd worden. En wat komt dan? Dat staat niet, en dan komt Jezus terug, zoals heel veel mensen dat menen. Die zeggen, we kunnen ook de komst van Christus bespoedigen. Hoe sneller we de wereld bereiken, hoe eerder de Jezus terugkomt. Maar dat staat hier helemaal niet. Dat staat hier niet, dan zal Jezus terugkomen. Nee, maar dat staat, en dan zal het einde gekomen zijn. En dan komt het einde van deze aarde. Dan vergaat deze aarde. En dan zal er een nieuwe hemel, een nieuwe aarde zijn. Ja? Maar tijdens het vrederijk zal het Joodse volk, en daar gaat het over in Matteüs 24... dan zal het Joodse volk het evangelie van het koninkrijk, dat Jezus koning is, wereldwijd verkondigen. En dan zullen ook de tekenen van het koninkrijk wereldwijd bekend worden, dat Jezus koning is. Nou, dat gaat dan gebeuren. Dus Jezus is koning en dan zal het woord van de Heer uit Jeruzalem wereldwijd verspreid worden. Tot slot. We hebben gezien, de Joden komen terug. De Joden komen tot bekering. De Joden zullen tot zegen worden voor de hele wereld. Het Joodse volk zal het grootste zendingsvolk worden wat er ooit geweest is hier op aarde. Om te vertellen dat Jezus het koningschap aanvaard heeft en koning in Jeruzalem is. En tenslotte, Israël zal het middelpunt van de wereld zijn. De enige plaats van aanbidding. En misschien is het goed om daar één tekst over op te slaan in Zacharia 14... In Zacharia 14. Zacharia 14, vers 16. In vers 9 van Zacharia 14 staat, en de Heere zal koning worden over de hele aarde. Dat koninkrijk wordt niet alleen beperkt tot de Middellandse Zee en de Jordaan en de Dode Zee en de Libanon. Maar dat koninkrijk wordt een wereldwijd koninkrijk. En dan staat er in vers 16, en allen die zijn overgebleven van al de volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, dus degene, je zou kunnen zeggen na het volkeroordeel, niet de bokken, maar de schapen, die in het koninkrijk terecht mogen komen, de volken die overgebleven zijn. En dan staat er, zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de koning, de Heere der Heerscharen en het Loofhuttenfeest te vieren. Er zijn nu al christenen bezig om het Loofhuttenfeest te vieren. Die lopen een stapje te hard. Straks zal pas echt het Loofhuttenfeest gevierd mogen worden. En dan mogen we terugdenken aan de manier hoe de Heer ons bevrijd heeft. En hoe de Heer ons bewaard heeft. En hoe de Heer werkelijk koning geworden is. Amen. Amen.